Oké, voordat ik begin wil ik Rachel Vaner bedanken dat je zo op het laatste moment wilde inspringen om de sheets te doen. Dank u wel daarvoor. Goed, ik wil met jullie beginnen te bidden. Heere God, Vader in de hemel, vanmorgen wil ik zo met de gemeente nadenken en spreken over vaderschap. Vader, en dat wil ik doen vanuit uw woord, Heer, vanuit de Bijbel. En in uw woord, Heer, in de Bijbel, zegt u in Spreuken dat vaders een sieraad zijn, het sieraad zijn van hun kinderen. En Heer, toen ik dat ontdekte, ik wist het niet, Heer. Ik had het nog nooit gehoord, nog nooit gelezen. Of mijn ogen waren er overheen gegaan. En het kwam tot mij, Vader, dat ik stil werd en ik moest mijn knieën buigen voor u. Een sieraad, Vader. Een sieraad, dat is iets wat schoonheid toevoegt. Schoonheid toevoegt aan de kinderen. Wij, ik als vader. En Vader, ons vaderschap en mijn vaderschap is misvormd, Vader, door de zonde. Hoe vaak ben ik en zijn wij niet op onszelf gericht en in plaats van dat we gericht zijn op onze kinderen. En mijn gebed daarom vanmorgen is, Vader, onderwijs ons, leer ons, zodat we vaders mogen zijn die waarlijk een sieraad zijn, het sieraad voor hun kinderen, zoals u dat bedoeld heeft. Onderwijs ons daarin, en Vader, en mijn gebed is, dat als u dat door ons heen wilt doen, dat onze kinderen u mogen prijzen. U mogen lof zingen. Dat zij van u zulke vaders gekregen hebben. Vader, dat is mijn gebed voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om met mij op te slaan. Colossense 3, vers 21. Dat is het centrale tekstgedeelte van vanmorgen. En daar schrijft Paulus aan de gemeente van Colosse, de Colossense, een stadje gelegen in Klein-Azië, het huidige Turkije, het volgende. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. De tekst van vanmorgen is simpel en duidelijk. Vaders, terg, en in andere vertalingen worden andere werkwoorden gebruikt als fit of prikkelen. Vader, sterkt uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden. En ik heb vanmorgen besloten om het zeg maar op te gaan knippen in drie onderdelen, drie delen. Het eerste deel is de geadresseerde. En dat zijn de vaders. En ten tweede de opdracht. Terg uw kinderen niet. En als laatste, derde onderdeel, het beoogde doel van het tweede, de opdracht, opdat zij niet moedeloos worden. En ik wil vanmorgen met jullie deze drie delen één voor één bij langs gaan, maar in omgekeerde volgorde. En dus we beginnen bij het laatste, op het doel van christenvaders, namelijk het grootbrengen van kinderen die niet moedeloos zijn. En daarna ga ik met jullie kijken naar de opdracht die hen gegeven is, vaders, namelijk niet die dingen doen die kinderen moedeloos maken. En tenslotte ga ik met jullie in op de bijzondere plaats die we vaders in het geestelijk ouderschap, die bijzondere plaats die zij daarin mogen innemen. Maar voordat ik over de aardse vaders wil gaan spreken, wil ik eerst kort iets zeggen over het vaderschap van God. En vanmorgen werd het al gezegd, in het Onze Vader leert de Heer Jezus zijn discipelen om God Vader te noemen. We vinden dat in Matteüs 6, vers 9, Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Maar Jezus leert tegelijkertijd ook dat God niet ieders vader is. In Johannes 8, vers 42 en 44 zegt hij tegen mensen die weigeren om hem te volgen: als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. En in vers 44, u bent uit uw vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. God is slechts de vader van hen die geleid worden door Gods geest. Paulus zegt hierover in Romeinen 8, vers 9 en verder in 14 en 16. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. In vers 14, immers, zovelen als zij door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus dat betekent, alles zo even samenvatten, dat niet iedereen aanspraak kan maken op het voorrecht om God als Vader te kunnen en mogen kennen. Alleen zij die uit God geboren zijn, Johannes 1, 13, die Jezus aangenomen hebben, Johannes 1, 12, en die door de Heilige Geest geleid worden, dat zagen we zojuist. Alleen zij maken aanspraak op belofte als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Dus dat voorrecht van gebed, de belofte dat God alle dingen zal doen medewerken ten goede, dat is onderdeel van een erfenis van het zoonschap dat wij in God hebben. En dat is wat het betekent om God als Vader te hebben. Nu, de prediking gaat vanmorgen niet over God als Vader. Het gaat over vaders zoals wij, zoals jij en ik. En toch wil ik beginnen, heel bewust, om te spreken over Gods vaderschap. En wel om de volgende twee redenen. In de eerste plaats omdat ik denk dat alle vaders God als hun voorbeeld zouden moeten nemen. Hun hemelse vader. Het richtsnoer voor elke vader zou moeten zijn om zo te leven dat hun kinderen ontdekken wie God als vader is. Vanmorgen is dat al genoemd en ook in de voorbereiding dat God, dat kinderen en hun aardse vader een afspiegeling zouden moeten zien. Een afspiegeling, onvolkomen, maar toch van een hemelse vader in zijn kracht en zorg. In zijn boosheid en vertroosting. In Gods ongeëvenaarde wijsheid en zijn geduldige hulp. En dat is de taak van iedere vader, om een afspiegeling te zijn voor zijn kinderen van God, de Vader. En dat is de eerste reden waarom ik wil beginnen met u kort na te denken over vaderschap van God. Maar er is nog een andere reden. En de andere reden waarom dat ik begin over het vaderschap van God is om deze prediking relevant te laten zijn voor iedereen die hier vanmorgen aanwezig is. Of je nu vader bent of niet. Of je nu een christenvader hebt gehad, zoals ik dadelijk ga beschrijven, of niet. Ik wil graag vanaf het allereerste moment duidelijk laten zijn dat je kunt verdriet voelen. Dat je niet zo'n vader hebt gehad als ik dadelijk ga beschrijven. Of je zou verdriet kunnen voelen dat je zelf niet zo'n vader bent. Dat verdriet van vanmorgen, dat mag vanmorgen plaatsnemen voor een diepe vreugde. Dat God zelf zijn vaderschap geeft aan een ieder die de geest van aanneming tot zoonschap heeft ontvangen en aangenomen en door te vertrouwen in Christus en zich laat leiden door de Heilige Geest. En dat zou een enorme troost voor ons moeten zijn. Dat God als Vader daar is. En dus, kort samengevat, inleiding, je kunt vanmorgen op twee manieren naar de prediking luisteren. Eerste plaats als een aansporing. Colossenzen 3 vers 21 als een aansporing om zo'n vader te zijn, om op die wijze je kinderen op te voeden. Maar ook als tweede, als een gelijkenis. Een gelijkenis die wijst op de manier waarop God als Vader van jou houdt en gehoudt van hen die geloven in hem en zijn zoon volgen. En eerlijk gezegd, ik hoop dat jullie vanmorgen op beide manieren naar de prediking luisteren. Als een aansporing en als een gelijkenis die wijst op God als Vader. Oké. Nou, dat even als inleiding. Ik wil met jullie teruggaan naar de tekst en ik wil dus zoals gezegd beginnen met het laatste deel. Uit Colossenzen 3 vers 21. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Het doel van een goede vader is om kinderen groot te brengen die niet moedeloos zijn. Het woord moedeloos, dat omvat meerdere begrippen. Dat kan meerdere dingen bij je oproepen. Moed verliezen bijvoorbeeld. Of lusteloos zijn. onverschillig, naargeestig. Een soort van algemene gelatenheid om te willen leven. Dat zijn begrippen die omvat worden, zeg maar die dit woord moedeloos zijn omvat. En Paulus roept ons vanmorgen op in dit tekstgedeelte om niet een vader te zijn die een dergelijk kind grootbrengt. Integendeel, hij roept ons op om een vaderstijl te ontwikkelen die het tegenovergestelde van moedeloosheid tot gevolg heeft, tot effect heeft. En wat is dat dan? Wat is dat tegenovergestelde van moedeloosheid? Nou, ik zou het vanmorgen als volgt willen samenvatten. Het tegenovergestelde van moedeloos zijn is hoopvol zijn. Het tegenovergestelde van moedeloos zijn is geluk kennen, gelukkig zijn. Het tegenovergestelde van moedeloos zijn is vertrouwen hebben en moedig zijn. Je zou kunnen zeggen dat de negatieve vorm in vers 21 is tweemaal niet, terg niet, opdat ze niet moedeloos worden, dat dat ook een positieve opdracht in zich heeft. Het zegt niet alleen pas deze vaderschapstijl niet toe, maar het zegt ook streef een andere stijl na. Een stijl die hoop geeft in plaats van moedeloosheid. Een stijl die gelukkig maakt in plaats van moedeloos. En één die zekerheid en moed geeft. Nou, als ik hier vanmorgen zou stoppen, dan zou u terecht zeggen, daar is niks bijbels aan. En ook niks christelijks. Ik ken namelijk niet één ouder, en ik hoop jullie ook niet, niet één ouder die als doel ziet van het opvoeden van zijn kinderen of haar kinderen ze moedeloos te maken. En ik denk dat apostel Paulus vanmorgen enorm teleurgesteld in mij zou zijn als ik het hierbij liet. En dat ik zijn woorden alleen maar zou aanhalen om zeg maar iets van een bevestiging te geven van wat gezond verstand is. Of een oude volkswijsheid. Ik geloof dat Paulus niet geïnspireerd was om deze woorden te noemen, te geven door de Heilige Geest. Om simpelweg een visie van andere mensen. Mensen die ook een grote impact op opvoedkunde, pedagogiek hebben gehad. Zoals een Benjamin Spock. Of tegenwoordig op de televisie zo'n televisienanny. Ik denk dat ze wel veel de dingen hetzelfde zullen zeggen. Nee, Paulus zegt in 1 Korintiërs 2 vers 9 dat zijn roeping was om geïnspireerd door de Heilige Geest ons dingen te laten zien wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En ik denk dat hij dat ook in Colossenzen 3 vers 21 wilde. En ik bedoel dit, het onderwijs dat Paulus ons geeft vanmorgen maakt duidelijk dat wij vaders moeten zijn die hoop geven in plaats van moedeloosheid. En dat hij dan bedoelt een hoop op God. Geen hoop op geld, geen hoop op je opleiding, geen hoop op je wel of niet populair zijn, geen hoop op een echtgenoot of een echtgenote of hoop op maatschappelijk succes. Ik denk als we vanmorgen Paulus hier hadden kunnen vragen. Ja, Marcus en Vanessa lopen zo binnen. Misschien, ja, Paulus, dat lukt dan niet. Maar dan stel dat hij hier was en we hadden kunnen zeggen, Paulus, zeg het ons. Wat bedoelde je? Ik denk dat we allemaal weten dat hij niet bedoelde van, ik wil dat jouw kinderen gelukkig zijn en vervuld zijn met hoop dat ze op een dag rijk zullen zijn. Of beroemd, of een intellectueel, of getrouwd, of succesvol en noem al die dingen maar op. Nee, we weten dat hij dat niet heeft bedoeld. Hij heeft bedoeld dat wij een vader moeten zijn voor onze kinderen die niet moedeloos maakt, maar ze vol van hoop op God laat zijn. En dat ze met de psalmist in Psalm 71:5 mogen uitroepen, want u bent mijn hoop, heren, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. En dus het eerste tegenovergestelde van wat ik zie in moedeloos zijn is hoopvol zijn. Hoop op God. Een ander tegenovergestelde van moedeloos zijn is gelukkig zijn. En ik denk dat Paulus hier ook niet zou willen dat ik zou zeggen, verkondigen, dat wij als vaders onze kinderen gewoon alles moeten geven wat ze willen hebben, waar ze om vragen en dat ze daarin gelukkig zouden zijn. Want de Bijbel zegt namelijk dat er een vorm van geluk is die niet goed voor je is. Die slecht voor je is. In Jacobus 4 vers 9 daar staat, laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Dit is een vorm van geluk die niets van doen heeft met God. Er is een vorm van geluk die haar oorsprong vindt in de schepping, maar niet in de schepper. En daarom heeft het geen waarde voor Gods aangezicht. En ik denk niet dat Paulus wil dat wij ons de kinderen dat in de plaats van moedeloosheid brengen. Nee, het gaat vanmorgen om een andere vorm van geluk. Bijvoorbeeld een die we vinden in Psalm 4, vanaf vers 7. Velen zeggen, wie zal ons het goede laten doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Paulus roept vaders op, maak je kinderen niet moedeloos, maar vervul ze met vreugde in God. Leer ze als ze al jong zijn en belangrijker nog, laat het zien dat hoewel ze, zoals Handelingen 14 dat zegt, pas na veel beprovingen het koninkrijk van God mogen binnengaan, dat ze ondanks die beprovingen vreugde zich mogen verheugen, wetende dat verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding ondervinding. En ondervinding hoop. Hoop in God. Dus vaders, zegt Paulus, ontmoedig ze niet, maar maak ze gelukkig in God door ze te helpen op God te hopen. Als we vertrouwen zien als tegenhanger van moedeloosheid, dat is zeg maar het derde begrip, dan keert de Bijbel zich stellig af van hoe de maatschappij naar vertrouwen en het vertrouwen van een kind kijkt. De wereld zegt, ontmoedig je kind niet, maar versterk zijn of haar zelfvertrouwen. De Bijbel zegt, ontmoedig je kind niet, versterk zijn of haar vertrouwen op God. En ik moet hier eigenlijk nog wat nauwkeuriger zijn. De Bijbel zegt, het leert ons, ontmoedig je kind niet, maar help je kind niet op zichzelf te vertrouwen, maar om op God te vertrouwen. De Bijbel weet dat de meeste van ons er niet in slagen om zelfverzekerd te zijn. Veel mensen zijn ontevreden met wat ze kunnen, wie ze zijn, innerlijk en uiterlijk. En Miel sprak hier een aantal weken geleden ook over, toen hij sprak over zelfaanvaarding. De Bijbel weet dat er mensen zijn die niet zelf genoeg verzekerd overkomen op anderen. Mensen die voor de buitenwacht niet onafhankelijk genoeg lijken. Of populair gezegd niet cool genoeg zijn. Of zelf alles aankunnen. De Bijbel leert dat we de bron moeten zoeken en niet de symptomen van deze behoefte naar zelfvertrouwen. Dus we moeten op zoek gaan naar het verlangen binnenin ons, in ons hart, om zelfverzekerd te zijn en niet alleen de uitingsvormen. En we vinden daar in de Bijbel een heel mooi voorbeeld van. In 2 Korinthe, hoofdstuk 1, vanaf vers 8. Wat volgt in dat gedeelte is een beschrijving van hoe God als vader, 20 jaar nadat Paulus tot bekering is gekomen, bezig is om die zelfverzekerdheid uit het hart van Paulus weg te nemen. 20 jaar. Wat zegt mij dat? Dat zegt dat dat verlangen naar zelfverzekerdheid, dat heel diep in ons hart geworteld is. Wat schrijft Paulus? Paulus schrijft, want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Met andere woorden, het was Gods doel hier om het laatste restje zelfvertrouwen in Paulus' hart weg te nemen en hem op God en op God alleen te laten vertrouwen. Waarom? Zou het zo zijn dat God niet wil dat Paulus geen zelfvertrouwen had? Zou hij willen dat Paulus zonder die zelfvertrouwen, dat hij dan maar angstig rondliep, bevreesd was, zwak of moedeloos? Nee, want het was namelijk God zelf toen Paulus in Korinthe aankwam, tegen hem zei, Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. Dus het vertrouwen dat wij onze kinderen moeten geven, is niet een vertrouwen op zichzelf, maar een vertrouwen in de genade en de kracht van God. Wees niet bevreesd, ik ben met u. Er is ooit eens iemand geweest die gezegd heeft: het is eenvoudiger voor een vader om kinderen te hebben dan voor kinderen om een vader te hebben. Een goede vader vraagt zich af: hoe kan ik worden als mijn hemelse vader? Hoe kan ik een vader zijn wiens kinderen vertrouwen hebben, niet in zichzelf, maar in God, die moedig zijn, omdat ze vast geworteld zijn in de genade en de kracht van God? Hoe word ik een vader wiens kinderen de moed niet verliezen, of ontmoedigd raken, maar die vervuld zijn met hoop op God en hun vreugde vinden in God en grote en machtige dingen voor Gods aangezicht tot zijn glorie mogen doen? En deze vraag brengt ons op het tweede gedeelte van de tekst, namelijk de plicht van een christenvader om zijn kinderen niet te tergen. We lezen: vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. En merk op dat dat tweede gedeelte, die opdracht, is ook negatief geformuleerd. Iets wat voorkomen moet worden. Het is een waarschuwing aan ons als vaders om de autoriteit die wij legitiem hebben gekregen niet te misbruiken. Wat lezen we in vers 20, het vers wat eraan vooraf gaat? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehagelijk voor de Heere. Dit tekstgedeelte, vers 20, geeft een geweldige autoriteit aan ons als vaders. En een geweldige verantwoordelijkheid van ons als vaders naar God. Van kinderen, zegt Paulus, wordt verwacht dat zij gehoorzaam zijn aan hun ouders. Maar in vers 21 waarschuwt Paulus vaders om deze door God gegeven autoriteit niet te misbruiken. De misbruik die Paulus hier in gedachten heeft, is dat vaders op een manier met hun kinderen zouden omgaan waardoor hun karakter gebroken wordt, waardoor ze hopeloos en ontmoedigd raken. En Paulus noemt deze vorm van misbruik het tergen van kinderen. Op dit punt is even goed om even naar een ander tekstgedeelte te gaan, naar Efeziërs 6 vers 4, waar een ander woord voor tergen wordt gebruikt in de grondtekst. Daar staat: en vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Hier waarschuwt Paulus vaders om geen toorn bij hun kinderen op te wekken. Toorn, boosheid, is een natuurlijke reactie van een zondig hart wanneer het geconfronteerd wordt met autoriteit. En vaders, wij vertegenwoordigen, wij personifiëren autoriteit. En als je kijkt naar het kind, en als ik dan even niet kijk naar Christus in het kind, maar puur naar het kind zelf, de natuurlijke mens, een kind personifieert eigenwijsheid, koppigheid. En als deze twee elkaar tegenkomen, autoriteit en eigenwijsheid, dat wakkert boosheid op. En als je dan kijkt naar een tweejarig peutertje, die krijgt een woedeaanval. En als je kijkt naar een tiener, als je geluk hebt, slaat hij met de deur. En soms nog erger. En ik denk dat Paulus hier wil zeggen tegen ons als vaders: vaders, er zal vast en zeker voldoende gelegenheid komen om boos te worden. Ook als je een goede vader bent. Maar doe je best om zonder je autoriteit te misbruiken, te voorkomen dat je toorn opwekt bij je kinderen. En dat is de betekenis, de engere betekenis die we hier in Efeziërs 6 vers 4 aantreffen. Maar in Colossenzen 3 vers 21 treffen we een meer algemeen woord aan. En datzelfde woord wordt in 2 Korinthe, hoofdstuk 9 vers 2, zelfs op een positieve manier gebruikt. Waar gezegd wordt dat de christenen in Achaïe de christenen in Macedonië aanstaken tot een grotere mate van vrijgevigheid. Met andere woorden, die ene groep prikkelde of motiveerde de andere groep tot grotere vrijgevigheid. We lezen daar: Want ik weet van uw bereidwilligheid, zegt Paulus, wanneer ik u roem bij de Macedoniërs. Namelijk dat Achaïe al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen, en dat is hetzelfde werkwoord, maar op een positieve manier, aangestoken. De NBG-vertaling gebruikt hier het werkwoord prikkelen. En dus door dit algemenere woord te kiezen hier in Colossense 3 vers 21... denk ik dat Paulus ons wil leren dat wij als ouders alles moeten voorkomen wat het vertrouwen van een kind in God kan schaden. Wat hem moedeloos en hopeloos maakt. En dat klinkt eenvoudiger gezegd, en dat is zo, dan gedaan. En dit vergt heel veel wijsheid en inzicht van vaders. Want er is namelijk niet alle korte termijn ontmoediging leidt tot lange termijn ontmoediging. Integendeel, onze hemelse Vader laat soms korte termijn frustraties en ontmoediging in ons leven, in mijn leven toe, om juist een nieuw geloofsfundament te leggen. Een fundament, iets blijvends, iets lange termijns. En dit vergt dus enorme wijsheid van vaders. En daarom de vraag, wat is dat dan? Dat een kind kan tergen, zodat het blijvend, lange termijn ontmoedigd raakt. Ik wil vanmorgen twee dingen noemen. In de eerste plaats, er zijn vaders die hun hoop en hun vertrouwen niet op God stellen. Vaders die hun vreugde niet in God vinden. Wat wij zijn als vaders, wat wij zijn in relatie tot de Heere God, is veel belangrijker dan welke opvoedingstechniek ook. Zullen onze kinderen hun hoop op God stellen wanneer wij onze hoop stellen op ons geld? Zullen onze kinderen ware vreugde in God gaan vinden als wij onze vreugde vinden in hobby's, hoe goed dat die ook mogen zijn? En dat wij die belangrijker vinden dan aanbidding? Zullen onze kinderen leren God te vertrouwen wanneer uit heel ons en in mijn gedrag blijkt dat ik door anderen als zelfverzekerd wil worden gezien? Wat zegt ons dit? En als je iets vanmorgen mee wilt nemen, is misschien wel dit het allerbelangrijkste. Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is zich op zijn knieën te werpen en te buigen voor God en zich te bekeren. Veruit belangrijkste keuze die een vader voor zijn kinderen kan maken in de opvoeding is om een nieuwe mens te worden in Christus. Een nieuwe mens wiens hoop, wiens vreugde, wiens vertrouwen is in God en niet in zichzelf. En dit is een waar woord, want de Bijbel roept ons op om onze hemelse Vader, en ik zeg dit met alle eerbied, te imiteren. 1 Petrus 1, 16 roept ons op om heilig te zijn, want God is heilig. Lucas 6, vers 36 zegt, wij moeten barmhartig zijn, want God is barmhartig. En een goed kind volgt zijn vader na. Er is een eer voor ons als vaders, als onze kinderen ons willen navolgen. En is het ook niet zo dat wij als vaders de opdracht hebben gekregen om onze vaders te eren? En dus de belangrijkste vraag van vanmorgen is, denk ik, en neem dat mee, is niet wat kan ik mijn kind leren, maar wie ben ik? Wie ben ik voor het aangezicht van God? Wie ben ik voor mijn kinderen? En ik denk dat dit het eerste is wat vaders kunnen doen om hun kinderen te tergen tot lange termijn moedeloosheid en hopeloosheid. Nalaten om hoop te hebben. Nalaten om vreugde te kennen. En nalaten te vertrouwen op God. Het tweede wat ik vanmorgen wil noemen. En ik denk dat hier het aspect van de zonde in ons vaderschap zo duidelijk naar voren komt. Is dat vaders hun kinderen kunnen prikkelen tot lange termijn ontmoediging en hopeloosheid door ze te straffen op een impulsieve, een wispelturige en een inconsistente manier. Impulsieve, vijandige bestraffing maakt kinderen angstig, verbitterd en ontmoedigd. Kinderen weten dan niet meer wanneer de volgende explosie zal komen. En zulke kinderen leven met het idee van wat ik ook doe, of ik nu goed mijn best doe of niet goed mijn best doe, het is nooit goed genoeg. En zo, door zo te handelen als vader, breken wij de moraal van ons kind. Maar aan de andere kant, bestraffing die gedisciplineerd is, die terecht is, die consistent is. En dit zijn allemaal en. En gebaseerd is op duidelijke regels en principes die in jouw huis gelden. Dan ontstaat voor jouw kind een atmosfeer, een omgeving waarin ze vrij kunnen opgroeien. Waarin ze zich veilig voelen. De grenzen waarbinnen ze zich mogen begeven zijn duidelijk. Grenzen waarbinnen ze mogen dromen, spelen, plannen ontwikkelen. En door op deze manier als vader, en dit is wat de Bijbel zegt, dit is niet wat ik zeg. En ik heb daar ook nog een les in te leren. Op deze manier kunnen kinderen gaan ontdekken wie God is. God is niet inconsistent. God is niet wispelturig. God is niet vijandig. Hij handelt niet. Er heerst orde bij God. Bij God is er gerechtigheid, maar ook genade. Er is hoop en bemoediging. Bij God mag ik grote dingen doen. Als ik leef naar zijn inzettingen. Als ik mij afhankelijk weet van Gods goedheid. De goedheid van een vader die mij lief heeft. En dus zegt Paulus, vaders, terg je kinderen niet door impulsief of inconsistent te zijn wanneer dat je ze straft. Laat ik zijn als een vader, als een hemelse vader, zodat de kinderen hem mogen leren kennen en hun hoop en vertrouwen mogen gaan stellen op hem. Dat ze hun vreugde gaan vinden in God. En natuurlijk valt er veel meer te zeggen. Er zijn veel meer aanleidingen bij ons als vaders die kunnen leiden tot het tergen van kinderen en op lange termijn moedeloosheid. Maar omwille van de tijd ga ik door naar het derde, namelijk de geadresseerde. Als we teruggaan naar Colossenzen 3, vers 21. En in het vers wat eraan vooraf gaat, er staat: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de Heere. Hier noemt Paulus de adresseerde in deze tekst zijn beide, vader en moeder. En Paulus hieruit blijkt dat zowel moeders als ook vaders gehoorzaam moeten worden door hun kinderen. En dat moeders en vaders, anders gezegd, een gedeelde autoriteit hebben over hun kinderen. Dat is één. En wat ook heel belangrijk is om te noemen, is dat vaders en moeders samen dat beeld zijn voor God. Die weerspiegeling. Wat lezen we in Genesis 1, vers 27? En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus vaders en moeders hebben een gedeelde taak en een gedeelde autoriteit. En toch zien we dat in vers 21, dat vaders worden daar in het bijzonder aangesproken. De Bijbel kent een bijzondere rol toe aan echtgenoten, aan mannen en aan vaders. We zien dit bijvoorbeeld in een brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, in 1 Thessalonicense 2, vers 7. In zijn eerste brief aan de jonge gelovigen in deze gemeente kijkt Paulus terug op zijn beginjaren, onder hen een tijd waarin hij hen niet alleen het evangelie bracht, maar ook zichzelf deelde in de omgang met de gelovigen aldaar. Dit is wat hij zegt in de tekstgedeelte. Maar wij, en dan praat hij dus over zichzelf en zijn team, wij zijn in uw midden vriendelijk geweest zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dus aan de ene kant zegt Paulus hier dat hij en zijn team in uw midden vriendelijk geweest zijn, zoals een voedster. En de MBG-vertaling heeft hier het woord moeder gebruikt, zoals een moeder haar kinderen koestert. En hier vinden we dus een uiting van affectie, van zorg. En deze eigenschappen die vat Paulus samen in het beeld van een moeder. En verderop in het gedeelte zien we dat hij overgaat op het beeld van een vader. Hij zegt, net als een vader zijn kinderen, zo hebben wij elk van u afzonderlijk opgewekt. En voor het werkwoord opgewekt gebruiken andere vertalingen het werkwoord vermanen. Zo hebben wij elk van u afzonderlijk vermaand en aangemoedigd. En waar we op moeten letten is, als je naar het tekstgedeelte kijkt, wat er meteen opvalt, is dat die zorg, hoe persoonlijk dat die vaderlijke zorg is. Hij zegt hier dat ieder afzonderlijk opgewekt en aangemoedigd is. Niet als een groep. Hij kende iedereen persoonlijk en hij wekt ze op een manier op, niet als een slavenmeester of als een afstandelijke koning of als een rechter, maar als een vader. Een vader die zijn kinderen kent, van ze houdt en het beste voor hun over heeft. En vaders vermanen en aanmoedigen gaat in de Bijbel vaak samen met vaderschap. Kijk maar eens in het gedeelte van Efeze 6 vers 4, wat wij vanmorgen eerder lazen. Maar ook in Hebreeën 12 zien we dat, vers 7 tot 11. En natuurlijk ook moeders vermanen en moedigen aan. Maar toch is het zo dat als je kijkt dat de Bijbel daarin een speciale verantwoordelijkheid legt bij de vaders. Vaders hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn in hun gezinnen. Ik zeg dat wel vaker zo, dat als er een probleem in mijn gezin zou zijn, bijvoorbeeld met een van onze kinderen, en de Heer Jezus zou bij ons thuis zeg maar aankloppen aan de deur en Petri zou de deur open doen, en hij zegt dan, Petri, ik zou graag het hoofd van het gezin willen spreken, want we moeten samen eens spreken. Dat wil niet zeggen dat Petri geen verantwoordelijkheid daarin draagt, maar ik als vader, God heeft mij daarin de eindverantwoordelijkheid gegeven. Dus als het misgaat, I'm the bad guy. En dan moet ik met de billen bloot. Dat had ik eigenlijk niet willen zeggen. Ik denk, op dit punt aangekomen, samenvattend, Bijbels vaderschap is hoopgevend vaderschap. Een hoop die zijn oorsprong vindt in, zoals Jeremia God aanduidt, de hoop van Israël. Jeremia 14, 8. Jeremia 50, vers 7, die zegt, die duidt God aan als de hoop van onze vaderen. En in Romeinen 15, vers 13, zegt Paulus, die duidt de Heer aan als de God van de hoop. Dat het zo mag zijn dat ons en mijn vaderschap de bron mag vinden in God. En een hoop waarin we ons mogen verblijden. En dat is wat ik vanmorgen met jullie wilde delen. En toen ik dat geschreven had en het klaar had, toen viel mijn oog op een bericht. En dat wil ik mee afsluiten vanmorgen. En misschien ook hoe moet ik dat zeggen? Hoe moeilijk dat dit is. En dat het niet zo is als zeg maar ingrediënten bij een menu, bij een gerecht. Je doet dit, dan krijg je dat eruit. Enkele maanden geleden maakte een zoon van een bekende voorganger op 27-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Over hoop en moedeloosheid gesproken. Hij was geestelijk ziek, die jongen. En hoe die voorganger als vader was, dat weet ik niet. Ik ken hem persoonlijk niet. Maar ik weet wel dat hij in zijn preken heel vaak en echt met grote regelmaat sprak over de hoop die wij in Christus Jezus hebben. En na dit gebeuren heeft hij maandenlang niet gesproken in de gemeente. En enkele weken geleden, ik geloof 2 weken geleden, sprak hij voor het eerst weer in de gemeente. En de voorganger gaf als vader een getuigenis in die samenkomst. Een heel bijzonder getuigenis, als je het mij vraagt. Een getuigenis ik heb het gezien en gelezen, wat voor mij met name ging over zijn kinderen. Het was een gezin van 3 kinderen. En de oudste is van 27, de 27-jarige is tot die keuze gekomen. En in die gemeente, en tijdens die dienst, vertelde hij hoe die andere 2 kinderen van hun broer hielden. En hoe zij, in zijn woorden, hem keer op keer van de afgrond hadden afgepraat. Hoe zij die kinderen voor hem als vader, en merk het verschil op. Ik heb het gehad over vaders die hun kinderen hoop moeten brengen. Maar deze vader die getuigde dat die kinderen voor hem een bron van hoop waren. Een voorbeeld. Hij beschreef hoe ze samen 27 jaar lang elke dag keer op die keer voor zijn genezing baden. Maar we weten dat God anders besloten had. Zij stelden hun hoop op God, maar God wilde... En naar zijn wijsheid heeft hij het gebed niet verhoord. En nu, dus 4 maanden later, staat deze vader hier en spreekt hij over de woorden van de profeet Jesaja 43:2. Want wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. En deze voorganger, zijn vrouw en zijn kinderen, die klampten zich vast aan deze belofte. En ze weten dat het lichaam van hun zoon en hun broer was begraven in gebrokenheid. Maar dat het zal opstaan in kracht. En aan het einde van die samenkomst, bij het zingen van het laatste lied, pakt de vader zijn Bijbel. En die heft het hoofd boven zijn hoofd. En hij roept uit naar de God die hem dient. Die hij dient. You give and take away. Vader, u geeft en u neemt. And my heart will choose to say, mijn hart kiest te zeggen, Lord, blessed be your name. Heere, geprezen is uw naam. Oké, laten we ons hoofd buigen en samen bidden. Vader, ik wil u danken dat u ons niet... Ja, reddeloos achtergelaten heeft. Vader, we zeggen dat over de Heilige Geest. Als u bij de hemelvaart van de Heer Jezus, dat u de Heilige Geest geeft en dat u ons niet reddeloos en alleen achterliet. Maar Vader, ik wil u zo danken dat u ons als vaders richtlijnen geeft hoe wij vaders moeten zijn. Dat we naar u mogen opkijken, Vader, als onze hemelse Vader. Zoals Toos bad, Heer, een Vader die perfect is. Een Vader die goed is. Een Vader die gerechtigheid kent en gerechtigheid is, maar ook tegelijkertijd zo vol van genade. Een Vader die trouw is. Een Vader die zo vol van geduld is. En Vader, mijn gebed is vanmorgen opnieuw dat wij en dat ik echt een sieraad voor mijn kinderen mag zijn. Een sieraad, Heer, die om hun hals hangt. En niet een sieraad die hun, zeg maar, bezwaart en hun neertrekt. Heer, want ik denk dat veel van ons vaderschap, als we naar ons, om ons heen kijken, dat het is wat wij als vaders met onze kinderen doen. Maar dat het zo mag zijn, Vader, Heer, dat het een sieraad is, niet omdat wie ik ben, niet om wie wij zijn. Maar dat het een sieraad mag zijn, Heer, omdat het een weerspiegeling is van u. Vader, dat is mijn gebed, Vader, dat we deze woorden ernstig mogen nemen. En dat het plaats in ons hart mag vinden en dat het mag groeien. Dat u onze zwakke knieën, dat u ze sterkt. En dat wij op deze manier, Vader, een vader voor onze kinderen mogen zijn. Wees u ons genadig, Vader, in de hemel. In Jezus' naam.